Gemeente, we zullen deze dienst beginnen door samen te zingen uit Psalm 33, vers 6 en 10. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Psalm 33, vers 6 en 10.
Thank you.
Het woord van God komt vanmiddag tot ons vanuit het Oude Testament, het boek van de Psalmen. De schriftlezing is Psalm 77. We doen nu eerst samen belijdenis van het ongetwijfeld algemeen christelijk geloof. En dat doen wij met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en met artikel 1 tot en met 3 van hoofdstuk 1 uit de Dordtse leerregels. En we zingen in aansluiting op de belijdenis Psalm 33 vers 11.
Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En met de Dordtse leerregels belijden wij, paragraaf 1 tot en met 3, aangezien alle mensen in Adam gezondigd hebben en des vloeks en eeuwige dood zijn schuldig geworden, zo zou God niemand ongelijk hebben gedaan, indien Hij het ganse menselijk geslacht in de zonde en vervloeking had willen laten en om de zonde verdoemen. Volgens deze uitspraken van de apostel, de gehele wereld is voor God verdoemelijk. Ze hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En de bezoldiging der zonde is de dood. Maar hierin is de liefde Gods geopenbaard, dat Hij zijn enige geboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En omdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God goede tierenlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap tot wie Hij wil en wanneer Hij wil, door wie dienst de mensen geroepen worden tot bekering en het geloof in Christus, de gekruisigde. Want hoe zullen zij in Hem geloven van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? Schriftlezing is uit Psalm 77. Een psalm van Asaf voor de opperzangmeester over Jeduten. Mijn stem is tot God en ik roep, mijn stem is tot God, en hij zal het oor tot mij neigen. Ten dagen mijner benauwdheid zocht ik de Heere. Mijn hand was desnachts uitgestrekt en liet niet af. Mijn ziel weigerde getroost te worden. Dacht ik aan God, zo maakte ik misbaar. Peinsde ik, zo werd mijn ziel overstelpt, Sela. Gij hield mijn ogen wakende. Ik was verslagen en sprak niet. Ik overdacht de dagen van ouds, de jaren der eeuwen. Ik dacht aan mijn snarenspel, in de nacht overlegde ik in mijn hart en mijn geest onderzocht. Zal dan de Heer in eeuwigheden verstoten en voortaan niet meer goedgunstig zijn? Houdt zijn goedertierenheid in eeuwigheid op? Heeft de toezegging een einde van geslacht tot geslacht? Heeft God vergeten genadig te zijn? Heeft hij zijn barmhartigheden door toorn toegesloten? Sela. Daarna zeide ik, dit krenkt mij, maar de rechterhand des Allerhoogsten verandert. Ik zal de daden des Heren gedenken. Ja, ik zal gedenken uw wonderen van oudsher. En zal al uw werken betrachten en van uw daden spreken. O God, uw weg is in het heiligdom. Wie is een groot God, gelijk God? Gij zijt die God die wonder doet. Gij hebt uw sterkte bekendgemaakt onder de volken. Gij hebt uw volk door uw arm verlost. De kinderen van Jacob en van Jozef, Sela. De wateren zagen u, o God. De wateren zagen u, zij beefden, ook waren de afgronden beroerd. De dikke wolken goten water uit. De bovenste wolken gaven geluid, ook gingen uw pijlen daarheen. Het geluid uw donders was in het rond, de bliksemen verlichten de wereld, de aarde werd beroerd en daverde. Uw weg was in de zee, en uw pad in grote wateren, en uw voetstappen werden niet bekend. Gij leidde uw volk als een kudde, door de hand van Mozes en Aaron.
Gemeente, u krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie en de tweede voor de kerk. De deurcollecte is bestemd voor het evangelisatiewerk in Apeldoorn. We zingen uit Psalm 77 de versen 1, 2 en 3. Gemeente, als wij in deze dienst het woord van God, de Bijbel, weer voor ons hebben, dan realiseren we ons misschien niet dat dit boek vol staat met crisissituaties in mensenlevens. Van het begin tot het eind lezen we over mannen, vrouwen, gezinnen, het land van Israël, de kerk, gelovigen in het Nieuwe en in het Oude Testament, die telkens weer staan voor de realiteit van het leven waar wij ook voor staan. Dat maakt dit Bijbelboek zo ontzettend relevant. Dat maakt die Bijbelverhalen, hoewel ze duizenden jaren geleden gebeurden, zo up-to-date, zo relevant voor ons vandaag. En God, in zijn wijsheid, heeft ons geen theorieboek gegeven, waarin alle dogma's mooi worden uitgelegd, maar hij heeft ons een boek gegeven met praktische verhalen van mensen, van gezinnen die problemen hebben. Van mensen die worstelen, die huilen, die bang zijn. En midden in dat boek hebben we dan ook het verhaal van de Zoon, Jezus Christus, die mens was, die ook worstelde. Misschien zelfs wel op manieren die wij ons niet eens voor kunnen stellen, toen hij bestookt werd met de realiteit van de duivel en alles wat er op zijn leven afkwam. En nu gaan we vanmiddag samen eens luisteren naar een van die worstelaars in Psalm 77. Ik ben dankbaar dat God, de Heilige Geest, deze Asaf de openhartigheid heeft gegeven om zijn worstelingen op te schrijven in deze psalm. En Psalm 77 is niet de enige. Psalm 73 is nog zo'n psalm van Asaf, waarin je merkt dat deze man het zo moeilijk had om stil te zijn en in God te geloven en het echt met hem eens te zijn. Dat lezen we in deze psalm ook. En ik denk dat deze psalm daarmee misschien ook wel heel dicht bij mij en bij u en bij jou komt. Ik ben dankbaar voor het boek van de psalmen. Daar staan heel mooie lofprijzingen in. Maar er staan ook heel intieme worstelingen in. En dit, gemeente, is een van de psalmen waar we mogen kijken in het hart van een kind van God dat het toch wel heel moeilijk had. Er is totaal geen duidelijkheid over wanneer deze psalm geschreven is. We hebben geen idee wat Asaf op zijn pad tegenkwam. Maar als u met mij meekijkt naar deze psalm, dan gaan we eerst die psalm even globaal bezien. Zodat we zien wat er gebeurt in dit schrijven van Asaf. Typisch Hebreeuws lees je in het begin van de psalm in het tweede en derde vers een soort samenvatting van zijn strijd en overwinning. Mijn stem is tot God en ik roep. Mijn stem is tot God en hij zal het oor tot mij neigen. Dat spreekt Asaf in het geloof. Dat voelde hij niet altijd in het midden van zijn strijd. Vers 3. Ten dagen mijner benauwdheid zocht ik de Heere. Daar heb je de samenvatting van deze psalm. Eigenlijk, gemeente, valt Psalm 77 in twee delen uiteen. Als ik mijn ogen langs de woorden in vers 3 tot en met 10 laat gaan, dan komen die woorden op mij verward over. Asaf is depressief. Hij is bang. Ik denk dat hij ook heel moe is. Moe van het denken. Moe van het worstelen in zijn gedachten. Maar als we dan vers 14 tot het einde van deze psalm zien, dan merk je dat daar een andere geest begint te spreken. Daar klinken woorden van herstel, woorden van hoop, woorden van troost zelfs. Stille rust en berusting zien we in deze verzen terug. En er ligt, gemeente, een sleutel tussen deze twee gedeelten van de psalm. Let u even met mij op, die sleutel ligt eigenlijk op twee plaatsen in de psalm. De eerste is vers 6 en 7. Ik overdacht, ik dacht terug, ik haalde het terug in mijn gedachten, betekent dat. De dagen van ouds, de jaren van de eeuwen, Ik dacht aan mijn snarenspel, in de nacht overlegde ik in mijn hart en mijn geest onderzocht. En hij gaat verder, de tweede sleutel in vers 12. Ik zal de daden van de Heere gedenken. Ja, ik zal gedenken uw wonderen van oudsher en zal al uw werken betrachten en van uw daden spreken. Daar, gemeente, ligt een schakel. En houd aan het begin van deze dienst vast wat heel duidelijk is, dat Asaf zich midden in de draaikolk van zijn gedachten als het ware vastklemt aan wat hij van God geleerd heeft, gehoord heeft, misschien ervaren heeft in het verleden. God zelf geeft hem hier het geloof in Gods daden, zoals die in zijn woord beschreven zijn. En ik wil in deze dienst, gemeente, met u 4 lessen trekken uit deze psalm. En deze lessen zijn opgeschreven voor ons vandaag, als leidraad en onderwijs te midden van het lijden van deze wereld. Ik weet veel van u niet, en u weet ook alles van mij niet, maar laten we het er samen over eens zijn, dat we allemaal wel ergens in ons leven lijden hebben, of lijden zullen krijgen. Daarom is Psalm 77 ook heel speciaal voor mij persoonlijk en misschien vanmiddag ook wel voor u. U kunt dus als thema boven de preek schrijven 4 lessen uit Psalm 77 als onderwijs te midden van het lijden van deze wereld. 4 lessen uit Psalm 77 als onderwijs te midden van het lijden van deze wereld. En laten we samen, gemeente, luisteren naar deze Asaf, die ons door Gods geest onderwijs geeft in de worsteling van zijn leven. De eerste les die ik uit Psalm 77 leer en aan u wil doorgeven is deze. Hoewel u een oprecht, gelovig kind van God kunt zijn, geliefd van eeuwigheid door een drie-enige God, getrokken door God de Vader, God de Heilige Geest in u wonend, geliefd door de Zoon Christus, betekent dat niet dat uw leven makkelijk zal zijn op deze aarde. De les is, moeite en verdriet zullen geen van Gods kinderen bespaard blijven. Dat is ook waar voor hen die niet Gods kind zijn. Ze hebben het soms net zo moeilijk. Nee, ze hebben het nog moeilijker, want ze hebben geen houvast. Ze hebben geen anker, geen grond onder de voeten en ze proberen maar te overleven in deze wereld. Maar Gods kinderen, dat ziet u wel in deze psalm, gaan ook wel eens kopje onder, net als Asaf. Ze leven niet altijd op de top van de berg, zingend en jubelend. Nee, heel eerlijk is de Bijbel over de helden van het geloof. En die helden hadden het vaak niet zo breed. Ze worstelden met vragen en donkerheid en twijfels en verdriet en alles waar wij mee worstelen en ze verborgen het ook niet. Vooral, gemeente, in de psalmen kijken we in het hart van Gods kinderen en in deze psalm worstelt Asaf en in psalm 22 worstelt David, ja, worstelt de Heere Jezus zelf. Ook hij heeft geworsteld in het dal van het kruis dat de Vader hem oplegde. Geen enkel detail van Jezus' kruisweg was er bij toeval. Alles gebeurt volgens Gods soeverein, wijs beleid. Vul al de details van ons leven maar in. Er is geen moment in mijn dag waar niet Gods voorzienige hand in is. Leven wij in het besef van die waarheid? Ik moet u eerlijk zeggen, ik niet altijd. Heel vaak zien of merken we die hand van God niet, of denken we niet aan die hand van God. Maar gemeente, het staat in de Bijbel, overal van begin tot eind, dat er niets in uw leven als verrassing gebeurt. Alles over uw en mijn leven staat als het ware, mag ik dat woord op een eerbiedige manier gebruiken, in Gods draaiboek. Niets zal er gebeuren zonder zijn wijs beleid in mijn leven. Hoe pijnlijk, hoe moeilijk, hoe langdurig, hoe kortstondig ook. Moet ik dat uit de schrift bewijzen? Ik zal het heel kort doen uit Exodus 4 vers 11. Ik herinner me een verhaal van een man, jongens en meisjes, een vader, die helemaal ondersteboven was. Hij had zijn eerste kind gekregen. Het was in de tijd voordat er echo's bestonden. Helemaal onvoorbereid kreeg hij een zwaar gehandicapt kind. Stel het je even voor. Je verwacht je kind en dan krijg je een zwaar gehandicapt kind. Ontredderd kwam deze man bij zijn predikant. En hij huilde het uit. Ja, daar sta je als predikant. Wat moet je dan zeggen? Die predikant wist niet zoveel te zeggen. En hij zei, laat ik jou één woord uit de schrift lezen. Toen las hij Exodus 4, vers 11, waar Mozes van God te horen krijgt, wie heeft de mens de mond gemaakt? Of wie heeft de stomme, of dove, of ziende, of blinde gemaakt? Ben ik het niet, de Heere? Dus alles, alles wat mij in dit leven overkomt, is onder Gods controle. Alles. Met die woorden is hij getroost en gelijk naar zijn vrouw gegaan om haar die woorden te lezen. Samen werden ze er stil van. Laat ik nog een schriftgedeelte aanhalen om te laten zien dat niets buiten Gods voorzienigheid valt. Wat was er nou, jongens en meisjes, het ergste, de ergste daad in deze wereld? De kruisiging van Jezus Christus. En moet u luisteren, wat de christelijke gemeente daarover zegt in Handelingen 4. Dan bidden zij, Heere, Herodes en Pontius Pilatus en de heidenen en het volk Israël hebben zich tegen uw kind vergaderd om te doen al wat uw hand en uw raad tevoren bepaald had dat er geschieden zou. Zelfs de kruisiging van Christus staat onder de regering, de toelating en de besturing van de Almachtige God. Niets van het ergste gebeurt buiten Gods regering. En dat is een Bijbelse grondwaarheid, gemeente. Alles wat hij doet, alles wat hij toelaat, alles wat hij oplegt en weghaalt, is goed en heilig en rechtvaardig. Hoort u het me zeggen? Weet u dat ik dat ook zo moeilijk vind om dat te geloven? Maar dat is de grondwaarheid die de Bijbel ons voorstelt. En het is wat Gods kerk ook elke keer weer leert. En het is wat Gods kerk ook hierna zal zeggen. Alles, Heere, wat u deed, was goed en rechtvaardig en heilig. Nee, dat krijgen we heel vaak niet te zien. Job heeft misschien nooit helemaal begrepen waarom hij door dat diepe dal heen moest. Wij lezen Job 1, maar Job las dat nooit. Dat was er nog niet in Jobs dagen. Waarschijnlijk heeft Mozes het eerste hoofdstuk van Job opgeschreven. Dus Job is door het dal gegaan. Hij heeft de Heere gebedeld en gevraagd, Heere, waarom? Waartoe? Wat heeft u hiermee te zeggen? En God zegt, laat het maar aan mij over, Job. Vertrouw me nu maar. Ik doe het echt goed. Je kunt het ook niet begrijpen. En uiteindelijk heeft Job het mogen zien. En hij heeft zich vernederd voor God. U kent de geschiedenis. Ik heb me vernederd, Heere. U doet het goed. Ik zal het niet meer vragen. Als ik, gemeente, deze eerste les samenvat. Leeft u, leef jij in de verwachting dat er verschillende onverwachte gebeurtenissen die misschien wel heel onwelkom zijn, voor u gepland zijn in dit leven. Misschien denkt u nu, moet ik dan een zwartkijker worden? Nee, ik pleit ervoor dat we realistisch gaan denken. Toen Adam en Eva gevallen waren, zei de Heere, doornen, distelen en zweet, pijn, lijden en dood, dat zal het zijn in deze wereld. Er is perspectief. Er is zeker perspectief, dat is de hoop van het evangelie. Maar de vraag is, gemeente, denken we realistisch over dit leven op de aarde? Onlangs was ik in China en een van de oudere broeders zei tegen mij, jullie mensen in het Westen, jullie denken verkeerd. Ik zei, hoezo? Hij zei, wat jullie normaal noemen, is voor ons abnormaal. Ik vroeg, verklaar dat eens. Hij zei, lijden in deze wereld is normaal. Niet lijden is abnormaal. Denken wij zo? Laten we eens eerlijk zijn. We zitten al te mopperen als het te heet is. Maar dat is normaal. De Heere heeft gezegd, doornen, distelen, hitte, kou, wat er ook kan zijn in deze wereld, het is een gevallen wereld. Er ligt een vloek op deze wereld en toch is er nog zoveel moois. Toch is er nog zoveel liefs. Toch zijn er nog zoveel heerlijke dingen in dit leven, terwijl we in een gevallen wereld leven. Gemeente, antwoord u zelf maar. Waar heeft God ons een blauwe lucht beloofd? Een stormloze dag. Ononderbroken vreugde op deze kreunende, zuchtende en zondigende planeet. Waar heeft hij dat beloofd in zijn woord? Nergens. Dat belooft hij niemand, ook niet zijn kinderen. Dat betekent natuurlijk niet dat we geen vreugdevolle dingen mogen plannen of dat we daarnaar mogen uitzien en van genieten. Natuurlijk mag dat wel. Maar we moeten realistisch en bijbels denken over het leven. Anders gaan we met Asaf kopje onder, doordat we denken dat lijden abnormaal is. Dat is mij vaak ook overkomen. Asaf zegt in vers 4 van deze psalm, dacht ik aan God, zo maakte ik misbaar. Peinsde ik, zo werd mijn ziel overstelpt. Het woord overstelpt, jongens en meisjes, betekent zoiets als iemand die golf na golf na golf na golf over zich heen krijgt. Denk aan een drenkeling die uit het water probeert te komen. Hij probeert lucht te happen, maar elke keer hapt hij water. Mijn ziel is overstelpt. Dat is de eerste les uit Psalm 77. Oprechte gelovigen wordt geen lijden en verdriet bespaard. We moeten realistisch, bijbels denken. Als we dat niet bedenken, als we zo ook niet elke dag tegemoet zien, kan het best zijn dat we ons overstelpt zullen voelen. Maar we leven niet op een cruiseschip, maar op een zinkend schip. Voordat we gaan luisteren naar de tweede lesgemeente, zingen we samen uit Psalm 73, die andere psalm waarin Asaf op een ander moment in zijn leven zijnzelfde worsteling heeft uitgeschreven. Psalm 73 zingen we vers 1 en vers 8. met de tweede les, gemeente, komen we veel dichter bij deze psalm. En dat is deze gedachte. Dat het in deze donkere en moeitevolle dagen heel moeilijk is om positief te blijven denken. Dat het in deze donkere en moeitevolle dagen heel moeilijk is om positief te blijven denken. Kijk maar eens met me mee in deze psalm. Asaf is heel eerlijk in psalm 77. In deze verse beschrijft hij iets van de draaikolk van gedachten in zijn hart. Wat er precies gaande is, weten we niet. Maar we weten wel dat deze man het helemaal verliest. Door de golven die over hem heen komen en alle gevoelens die dat met zich meebrengt. Hij worstelt met God. Luister maar, vers 2 en 3. Mijn stem is tot God en ik roep. Ten dagen van mijn benauwdheid zocht ik de Heer en mijn hand was des nachts uitgestrekt. Hij zegt niet eens dat hij iets zei in de nacht, in de donkerheid. Mijn hand was uitgestrekt. Heere, waar bent u dan? Hij gaat zelfs verder dan dat. Mijn ziel weigerde getroost te worden. Daarmee zegt hij, al de pogingen om me tot andere gedachten te brengen, om mijn gedachten in andere banen te leiden, het baatte niet. Ik weigerde getroost te worden. Doelloos en vruchteloos en onredelijk en onrechtvaardig leken de wegen die God met hem ging. Misschien zit u hier ook wel zo. Misschien in het verleden, misschien nu. En u zegt tegen de Heere, wat heeft het nou voor zin? Waar wilt u met me naartoe door dit dal? En gemeente, het gaat dieper. Het zijn niet alleen die vragen die Asaf had. Ik denk dat Asafs vragen veel dieper gingen. Want in al zijn onrust en benauwdheid en hopeloosheid begint Asaf te twijfelen aan wie God nu eigenlijk is. Hij begint te twijfelen aan het karakter van God. En ik denk dat hij nog een stapje verder ging. Zou hij soms ook getwijfeld hebben, is er wel een God? Hij zegt het niet, maar ik ben er haast wel zeker van. In deze worsteling staat u niet alleen. In deze draaikolk van gedachten en gevoelens en vragen bent u niet alleen. Hier spreekt een man, Asaf, die door de diepten van al zijn worstelingen met Gods leiding in zijn leven van alles en nog wat overdacht. In deze worsteling staat Gods volk niet alleen. Ik weet zeker dat goddeloze mensen ook met deze vragen worstelen. Maar wat voor mij zo'n troost is, gemeente, is dat Gods meest intieme vrienden met deze vragen worstelden. Als hun wegen soms door dalen gingen. Ik hou zoveel van Jeremia's schrijven. Lezen door zijn profetie zie je hoe deze man worstelde met Gods wegen in zijn eigen leven. Herken je het? Zo eerlijk. Niet een vroom praatje, maar een tobbende zondaar die het met de godsregering moeilijk had. Job. Een man van wie God zelf zegt, er is geen man zoals Job, die de Heere zo vreest. Nou, u moet eens lezen in zijn boek wat hij allemaal wel niet durfde te zeggen en te denken. Dan komt hij zo dichtbij, vindt u niet, dan komt hij zo dicht bij mijn hart. Dan kan ik me zo in hem herkennen. Ah Job, ik begrijp je en ik ben dankbaar dat de Heere al Jobs gedachten heeft opgeschreven, hoewel veel van die gedachten niet goed waren. Maar er is een groot verschil tussen een goddeloos mens en een godvrezend mens. De goddeloze heeft deze gedachten ook. Dus waar is God nu? Is hij er nu wel echt? Bestaat hij wel? Is hij wel zo liefdevol? Kan hij dit nu niet stoppen? Goddelozen vragen zich dat ook af, maar zij voeden die gedachten. Ze passen goed in hun vijandige houding tegen God. Ze zijn en ze worden daar bitter door, ze nodigen het uit. De godvrezenden hebben die gedachten ook, maar ze worstelen ermee, ze huilen erover. Ze steken hun hand uit tot God in de nacht. Heere, help me toch. Ik wil zo niet denken, maar ik kan ook niet anders denken. Helpt u mij? Kijk, daarom staat zo'n psalm in de Bijbel. Dan laat de Heere ons zien dat je niet de enige bent die met zulke worstelingen naar de kerk gaat en in de kerk zit en weer de kerk uitgaat, hoewel we hard meezingen. Dat is de tweede les. In het doolhof van verdriet en verlies is het vaak heel moeilijk om positief te blijven denken. We gaan naar de derde les. En de derde opmerkelijke les die we moeten leren uit Psalm 77 is dat wij heel vaak verkeerde leestekens zetten in onze gedachten. Dat wij heel vaak verkeerde leestekens zetten in onze gedachten. Dat doet Asaf ook in deze psalm. Leestekens, jongens en meisjes, dat zijn bijvoorbeeld vraagtekens, uitroeptekens, komma's, punten. Als we nadenken over onze levensweg, van vandaag naar morgen en naar de toekomst, wat is er dan eigenlijk zeker? Weet je wat er zeker is? Dat het totaal onzeker is. We weten bar weinig. Laten we het maar eerlijk zeggen, we weten niets over wat er verder vandaag of morgen zal gebeuren. Er is totaal geen garantie dat wij nieuwe barmhartigheid krijgen. Dat we vanavond thuiskomen. Dat we vanavond onze man of vrouw omhelzen dat ons kind goed thuiskomt. Er is totaal geen garantie dat u zult trouwen als u ongetrouwd bent. Er is geen garantie dat u kinderen zult krijgen als u getrouwd bent. Dat u samen oud mag worden. Dat u succesvol door het leven mag gaan of dat je mag opgroeien met een gezond lichaam en een gezonde geest tot het einde van je dagen. Zo kunnen we verder gaan. Zelfs Gods kinderen hebben die zekerheid niet. En waarom niet? Dat is nogal duidelijk. Omdat God dat nergens in deze Bijbel beloofd heeft. Achter al die dingen die wij zo graag willen en die we zo graag zoeken en die we zo graag wensen, staat één groot vraagteken. Geen uitroepteken. Natuurlijk mogen we daarom vragen. We mogen er alles aan doen om het te ontvangen, de middelen gebruiken die er zijn, maar gemeente, het is een recept voor donkerheid en twijfel. Het wakkert ongeloof en twijfel aan als wij een uitroepteken zetten bij dingen waar een vraagteken achter staat. Dat kan ik zo makkelijk tegen u zeggen, maar zelf maak ik ook steeds die kardinale fout. Die Chinese broeder heeft me daar heel duidelijk op mogen wijzen. Het lijden is geen vraagteken in deze wereld. Het niet lijden is wel een vraagteken. In ons gezin moesten we ook zo'n weg gaan met een dochter die zeer ernstig gewond was. Ik stond 7 weken naast deze comateuze dochter, biddend, smekend. Laat haar wakker worden. Mag ze weer genezen, Heere? Dat ze weer alles mag doen. Toen heb ik me moeten realiseren dat God dat nergens heeft beloofd dat ze beter mocht worden. Het is zijn wil geschieden. Moeilijk. Heel moeilijk, vindt u niet? Om dan stil te zijn en te zeggen, Heere, u bent God, de schepper, de almachtige bestuurder en regeerder in dit leven. Maar gemeente, het werd voor mij donker. En het wordt voor u donker als ze gaan denken, maar ze zal beter worden. Dat zei iemand tegen me. We hebben zoveel gebeden voor uw dochter, echt, ze zal beter worden. Nou ja, dat gaf me een beetje hoop. Maar later dacht ik, waar baseert hij dat op? Ja, we hebben gebeden, we hebben gebedskring gehad. We hebben voor uw dochter gebeden, ze zal beter worden. Toen moest ik zeggen tegen hem, joh, dat weet je niet. En dat moet je ook niet tegen me zeggen. Dat is valse hoop geven, want God heeft ons dat niet beloofd. Het is een vraagteken en dat is geen uitroepteken. En gemeente, U ziet hoe deze man Asaf in de draaikolk van zijn eigen gedachten kwam. Pas daarvoor op, zet geen uitroepteken waar een vraagteken staat. Als wij vraagtekens achter onzekerheden gaan vervangen door uitroeptekens, dan gaan we God beloften in de mond leggen die hij nooit heeft gesproken. En dat zal ons donkerheid brengen. Asaf heeft dat ervaren. Maar het is ook fout, en dan gaan we naar de psalm, het is ook een bron van donkerheid wanneer ik een vraagteken zet waar God een uitroepteken heeft gezet. Zie je de vragen in deze psalm, jongens en meisjes? Kijk eens mee. Er staan heel veel vraagtekens in deze psalm. Vers 8. Zal dan de Heere in eeuwigheden verstoten en voortaan niet meer goedgunstig zijn? Hij zet er een vraagteken achter. In mijn Bijbel staat er op andere plaatsen een uitroepteken achter. God zegt, ik zal je nooit verlaten. Ik zal hen die op mij vertrouwen nooit beschamen. Dat heeft hij zijn volk beloofd, maar Asaf zet er een vraagteken achter. Vers 9. Houdt zijn goede tierenheid in eeuwigheid op? Is dat een vraag? Is dat een vraagteken in Gods woord? Nee. God openbaart zich in zijn woord als een God die barmhartig en goede tieren is en die nooit ophoudt dat te zijn. Vers 10. Heeft God vergeten genadig te zijn? Ziet u die vraag? Ik kan het wel begrijpen hoor. Oh, ik kan die Asaf zo goed begrijpen. Natuurlijk heeft hij vragen gesteld. Maar die vragen kloppen niet. Hij zet een vraagteken achter het karakter van God, zoals hij dat geopenbaard heeft in zijn beloften. De Heere heeft beloofd dat hij een volkomen zaligheid zal geven aan hen die op zijn zoon vertrouwen. Dat is geen vraag, dat is een goddelijke waarheid. Hij heeft niet beloofd dat we altijd zonneschijn en een mooie reis en goede dagen zullen hebben. Nee, hij zegt, door vele verdrukkingen zult u ingaan in het koninkrijk van God. Octavius Winslow spreekt daar ook van. Hij zegt in een van zijn boeken, als de ene golf over ons heen geslagen is, moeten we alweer gaan denken aan de volgende golf die op komst is. Dat is Bijbels denken. Is dat nou depressief? Is dat zwartkijkerij? Nee, dat is Bijbels denken. We leven in een gevallen wereld. We leven onder de vloek van God over onze zonden. En daarom, gemeente, betwijfel Gods karakter niet. God heeft in zijn woord belofte gegeven en daar staat nooit een vraagteken achter. Mag ik deze hele derde gedachte nog eens even samenvatten? Weet jij, jongens en meisjes, wanneer al het verkeerde begon in deze wereld? Met het vervangen van een uitroepteken door een vraagteken. Toen Satan in het paradijs kwam en zei, heeft God echt gezegd dat je van deze boom niet mocht eten? Daar is alle ellende mee begonnen, met het veranderen van een leesteken. En zo gaat het nog steeds. Dat is de derde les uit Psalm 77. Heel vaak zetten wij in onze gedachten verkeerde leestekens. Zullen we nu samen zingen, gemeente, uit deze psalm. Het zesde vers. Zou God zijn gena vergeten, nooit meer van ontferming weten? Psalm 77, vers 6. Asaf moest leren op Gods woord te vertrouwen. En dat is de laatste en de vierde les uit deze psalm. Dat is deze. We moeten blijven overdenken dat God getrouw en geloofwaardig is, hoewel we hem meestal niet begrijpen. We moeten blijven overdenken dat God getrouw en geloofwaardig is, hoewel we hem meestal niet begrijpen. We hoorden in de inleiding al dat Asaf in een andere richting gaat denken. Vers 6 en 7, vers 12 en 13. Kijkt u daar nog even naar. Hij zegt: ik overdacht de dagen van oud, de jaren van de eeuwen. Hij ging terug naar de geschiedenis van zijn eigen land. Naar Gods doen en laten in Abrahams leven en in Jacobs leven. En in het leven van al de andere heiligen waarvan hij afwist. En hij zegt: ik dacht aan een snarenspel. Misschien heeft hij op muziekinstrumenten gespeeld en gezongen. In de nacht overlegde ik in mijn hart en mijn geest onderzocht. Nou, ik denk niet dat het een makkelijke strijd voor hem was. Het was een hele zware strijd voor hem om in een andere richting te gaan denken. Dat ging tegen al zijn gevoel in. Dat ging tegen alle redelijkheid in. Dat ging tegen al zijn redeneren in. Dat ging tegen al zijn observaties in. En toch, deze profetische man die hier ook voor ons spreekt, hij ging denken. Hij ging denken over God. Hij doordacht wat hij van God gehoord had en van God geleerd had. En gemeente, het zijn deze gedachten die hem door Gods genade en kracht als het ware uit zijn valkuil trekken. Hij zag dat hij verkeerde leestekens gebruikt had. Hij begint weer te zien dat God getrouw is, dat God te vertrouwen is. Natuurlijk, er zijn veel dingen die hij niet begreep, maar één ding begint hij weer te zien. Laten we het samen lezen in vers 14. O God, uw weg is in het heiligdom. Dat betekent verborgen voor onze ogen. De diepe redenen waarom de Heere bepaalde dingen toelaat, oplegt, wegneemt, weerhoudt, zijn meer duister dan klaar, meer donker dan licht. Hij verklaart die niet, die blijven in zijn heiligdom verborgen. Zeggen we dat soms ook niet tegen onze kinderen, als ze vragen: ja maar papa, waarom doet u dat nou? Joh, kind, vertrouw me nou. Dat is echt het beste op dit moment. Want we weten dat dit kind het toch niet kan begrijpen als we het uitleggen. Geloof het maar dat 2 plus 2 4 is. Echt waar. En het kind, vertrouwend, gelooft het. Begrijpt het niet, maar gelooft het wel. Uw weg, Heere, is in het heiligdom. Wij zijn maar nietige mensjes met heel kleine hersentjes. We begrijpen er soms niks van. Maar uw weg is heilig, is goed, is wijs. Ik begrijp het niet. Het is verborgen. En dan zegt hij verder: o God, gij zijt een groot God. Wie is een groot God gelijk God? U bent zo machtig. U bent een God die wonderen doet. U bent een God die uw sterkte bekend maakt onder de volken. Dan gaat hij denken, gemeente. Asaf gaat denken over hoe God zijn volk Israël geleid heeft. Gij hebt uw volk door uw arm verlost. De kinderen van Jacob en van Jozef, u hebt ze verlost. Hij gaat denken aan die 400 jaar. Vooral aan die laatste 2 à 300 jaar dat het volk werd onderdrukt. Vergeten leek het wel. Waar zijn dan de beloften Gods? Maar u hebt hen toch verlost. U heeft geen woord van uw belofte laten vallen. Hoewel het door een lang en donker dal ging, alles bleef onder zijn leiding. En de loutering die dat volk in die jaren heeft doorgemaakt, heeft hen goed gedaan. Heren, de wateren zagen u. Ze stonden daar voor de Rode Zee en de wateren zagen u en ze beefden. Daar maakte u ineens een weg. Begrijpen doen we het niet, maar u deed het wel. De dikke wolken goten water uit en de bovenste wolken gaven geluid. En ze hebben de Egyptenaren bang gemaakt. En ze hebben uiteindelijk de Egyptenaren verdronken. In vers 20 lezen we: uw weg was in de zee. Je weet wel, jongens en meisjes, als je door de zee loopt, dan stap je in de zee en als je dan omkijkt, dan is je voetstap in één keer weggevaagd. Het water neemt het zand mee. Weg. Uw weg was in de zee en uw pad in grote wateren en uw voetstappen werden niet bekend. Als wij soms terugkijken, zeggen we: uw voetstappen zijn in de zee. We begrijpen het niet. We kunnen het ook niet begrijpen. We hoeven het ook niet te begrijpen. God vraagt om vertrouwen in Hem. Hij vraagt dat we worden en zijn als een kind dat kijkt naar zijn grote papa die in zijn ogen alles kan. Als God bij hen is, dan is er niets te vrezen, hoewel ze er nog niets van begrijpen. En eindelijk komt Asaf bij het einde. U leidde uw volk als een kudde. Nu ziet hij zichzelf als een schaap. Een dom schaap. Een hulpeloos schaap. Een afhankelijk schaap. Maar daar is de herder. Hij leidt het leven. Elk moment met alles wat er op ons afkomt. Ziet u, gemeente, de overwinning van het geloof in deze psalm? Asaf weet nog niet waarom. Hij heeft geen antwoorden gekregen. Misschien gaan we met meer waaroms het graf in dan met antwoorden. Maar God geeft zijn kind hier een rotsvast geloof in zijn beleid. Wat is zo'n kinderlijk geloof? Een heerlijk goed. Dat is de vierde les uit Psalm 77. We moeten vasthouden en overdenken dat God getrouw en geloofwaardig is. Gemeente, deze worsteling van Asaf staat niet zomaar in de Bijbel. Die staat er tot ons onderwijs. En dat mag ik aan het einde van deze dienst aan u voorleggen. Asaf heeft zijn worsteling uitgesproken. Hij heeft het niet verborgen. Hij is heel eerlijk geweest. Hij is misschien nog wel eerlijker en opener geweest in zijn persoonlijk leven en in zijn gebeden tot God dan dat hij hier heeft opgeschreven. Dat denk ik wel. Ik ben ook veel opener als ik schrijf of spreek tot God in mijn persoonlijke gedachten dan op de preekstoel. Ik zou daarom zeggen: verberg maar niets voor God. Hij weet het al. Hij weet al dat u misschien heel boos op hem bent. Maar dat is toch verkeerd dat ik boos op hem ben? Dat is zeker verkeerd, maar het is wel echt. En daarom mag u zeggen tegen de Heere: ik ben zo boos op u. Ik ben zo boos dat u dit gedaan hebt in mijn leven. Ik weet dat het verkeerd is, Heere. Ik weet dat ik niet boos behoor te zijn, maar ik ben het wel. En ziet u, gemeente, de Heere Jezus is gekomen als een zaligmaker. U mag heel die warboel van gedachten die door uw hart heen gaan niet verbergen. Die moet u echt niet verbergen. Ik vind het altijd zo aandoenlijk als mijn kinderen bij me komen en zeggen: papa, nu heb ik zo'n last van dit, dat ze dat aan mij toevertrouwen. Dat vind ik heel speciaal. En als ze dan met een probleem naar mij als vader toekomen, dan gaat alles in mijn vaderhart branden, niet? Zo zult u het ook wel ervaren. Als we nou zo onze vragen eens voor de grote God neerleggen en zeggen: ik kan het niet meer aan, Heere. Ik ben deze gedachten niet meester. Ik vind maar geen antwoorden op deze gedachten. Ik kan deze waaroms maar niet stil krijgen. Ik kan maar geen helderheid krijgen over de vragen die ik over uw beleid heb. Hier zijn ze, Heere. Het is uw soevereine keus om mij te antwoorden of niet, maar stilt u mijn hart alstublieft. en leer me leven, zoals Asaf aan het einde van deze psalm en zoals al de Bijbelheiligen het ervaren hebben. Ben je nou niet jaloers op zulke mensen? Ze zijn door heel wat heen gegaan, maar ze hebben het geloof behouden. En ze mogen afreizen in de eeuwige heerlijkheid, waar de vragen die hier onbeantwoord bleven, beantwoord zullen zijn. En daarom mag ik u aanmoedigen. Misschien heeft u het anker van het geloof niet. Misschien zit u hier als een onbekeerd mens met al uw problemen. Weet u waarom die problemen in uw leven zijn? Om uw zonden. Elk probleem dat wij hebben is om onze zonden, direct of indirect. Moet ik dan achter elke ziekte een zonde zoeken? Nee, dat zeg ik niet. Maar de bezoldiging, de beloning van de zonde, schrijft Paulus, is de dood. De dood van je gezondheid, de dood van je geluk, de dood van alles. En daarin geeft de Heere u een boodschap. U wordt door lijden gealarmeerd om hem te zoeken. Deze almachtige God en Vader, deze Jezus die in de wereld gekomen is, hij roept u toe, kom tot mij, allen die belast zijn. Wat waren er veel mensen belast? Met ziekten, problemen, zorgen en lasten en geestelijke vragen, maar ze kwamen tot de Heere Jezus. Ik mag u vandaag uitnodigen, aanmoedigen, leg het nou opnieuw of voor het eerst voor hem neer. Voor hem die toch uiteindelijk alleen u en mij kan helpen. Vertrouwen, gemeente, komt na toevertrouwen. Vertrouwen komt na toevertrouwen. Als ik met iets loop te worstelen, dan vertrouw ik dat toe aan mijn vrouw. Ik deel dat met haar en dat geeft al zoveel verlichting. Ik weet dat zij het niet kan oplossen. Ik kan niet van haar verwachten dat ze het kromme recht maakt of het zondige wegwast. Dat kan alleen de zaligmaker. Kom, hij roept ons toe dat wij onze nood van ziel en lichaam aan hem toevertrouwen. Dat eerst, leg het voor hem neer. Spreek het voor hem uit. Verberg uw vragen niet. De stormen van gevoelens, hoe zondig ze ook zijn. Eerlijk en open weet gemeente dat hij alles al weet. Maar hij vraagt ons het hem toe te vertrouwen. Op weg naar Emmaus liepen twee vertwijfelde en verwarde discipelen. De Heere Jezus kwam naast hen lopen. Zijn vraag was duidelijk. Wat is het dat op jullie hart weegt? Waar lopen jullie mee? Hij wist het wel, maar hij wilde dat ze het aan hem toevertrouwden. En ze stortten al hun verwarring voor hem uit. O gemeente, zo is de Heere Jezus hier in ons midden. En hij roept het toe, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Met alles wat erin leeft, woont, worstelt, huilt, verward is, boos is, zelfs vijandig is, vertrouw het me toe. Want ik ben niet gekomen om rechtvaardigen, maar om verloren, verwarde, verharde en worstelende zondaren te verlossen en zalig te maken. Wat is dat troostrijk? Maak toch een heilig gebruik van deze hemelse heelmeester, want met hem zullen we nooit teleurgesteld uitkomen. Laten we dat samen doen. Amen. We zingen onze slotzang uit Psalm 77, vers 7 en 8. eindigen met het gebed uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.